Goedemorgen allemaal. Mag ik jullie vragen om even te gaan staan? Ik wil met jullie woorden spreken die jullie misschien al heel vaak gehoord hebben, maar vandaag er dieper op ingaan. De Heere zegene en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Nou, dat was het. Mag weer gaan zitten. Meestal doen we dit aan het eind van de dienst, hè? En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik heb eens even na zitten rekenen. Hoe vaak heb ik deze zegen al gehoord in allerlei vormen? Dit is de versie die ik ken van jongs af aan. De meeste van jullie denk ik wel. Het is een prachtige verheven taal ook. Hè? En ik heb even zitten rekenen. Ik denk dat ik hem al wel zeker 2000 keer gehoord heb. Heel makkelijk rekenen, hè? Je kijkt van hoe lang kom je al in de gemeente. Nou, als je elke week gaat, en dat doen we natuurlijk allemaal, dan heb je hem zeker 50 keer per jaar gehoord. Ja, en de wat ouderen onder ons kunnen dan doorrekenen, dat is dan zeker 2000 keer. Misschien zijn er een aantal mensen onder ons die hem nog vaker gehoord hebben. Dan ben je of heel oud, of je gaat heel vaak naar de dienst. Of je doet het vaker thuis. Er is helemaal nergens staat er in de Bijbel dat een zegen alleen maar aan het eind van de dienst uitgesproken mag worden. Dat doen wij wel. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo. Als je kijkt naar de oude testamentische tijd, werd een zegen heel vaak uitgesproken. Een vader naar zijn kinderen. Een gezin wat door een moeilijke tijd heen ging, zat bij elkaar en spraken elkaar de zegen van God toe. Je kunt ziek zijn en dan bezoek krijgen van de oudsten in de gemeente. En dan is het ook heel gebruikelijk dat voor je gebeden wordt en dat de zegen van God meegegeven wordt. Dus de zegen is niet alleen maar iets wat we dan ceremonieel aan het eind van de dienst doen. Maar als je niet oppast, dan is dat wel wat je het meest kent. Laat ik voor mezelf spreken, hè? Wat ik het meest ken. En daarom dacht ik, het lijkt me goed om vandaag het niet alleen maar te gebruiken als een afronding van de dienst. Maar het voelt toch gek om het aan het begin te doen, hè? Ik zag jullie allemaal zo kijken, hè, wat doen we nou? Zeg je fit? We doen het nog een keer straks. Maar het is ook belangrijk om er bij stil te staan wat die zegen op zich nou eigenlijk is. Wat het betekent voor ons leven en hoe dat een rol kan krijgen in ons dagelijks zijn. En daar gaat het mij om vandaag. Daarom wil ik het als hoofdthema nemen en niet alleen maar als een ceremoniële afronding aan het eind van de dienst. Geen zorgen, we hebben hem nog een keer aan het eind van de dienst. Maar dan hebben we wel even dieper met elkaar erover nagedacht, wat het is en wat het voor ons betekent. En waarom heb ik nou typisch dat onderwerp gekozen? Dat komt omdat ik in alle eerlijkheid me wel ook realiseer dat ik die tekst wel ken, maar dat die ook een beetje ingesleten is. Dus dat ik me niet meer heel bewust ben van wat er nou precies in die zegen gezegd wordt. Het is ook oude taal, hè? Dus die taal, je kent die tekst wel letterlijk, maar is het nou echt iets wat je dan helemaal pakt? Hè? Het is niet spreektaal. Niemand onder ons zegt, ik verhef mijn aangezicht over jou. Ja? En als je er dieper op ingaat, dat doe ik zo meteen, dan zul je zien dat daar een hele mooie betekenis in zit, die misschien door die vertaling, die toen in die tijd paste, want we praten echt over de Statenvertaling, heel normaal was, maar in onze tijd zakt dat dan een beetje weg, omdat je die taal niet meer spreekt natuurlijk, en je hebt nu andere manieren van met elkaar over dingen praten. Dus daarom ben ik erachter gekomen wat er nou echt bedoeld was, dat je ook wel eens andere vertalingen gaat lezen. Ik doe dat graag als hobby, hè. Dan lees ik iets en dan denk ik, hoe ziet dat in een andere vertaling uit? En ik heb zo'n app op mijn telefoon en kan ik iedereen aanraden. YouVersion heet dat. Wie heeft dat? Wie heeft YouVersion? Kijk. Het is misschien ook een bijbelpunt, maar mij heet de YouVersion, maar het is waarschijnlijk hetzelfde. Maar goed, we hebben de MBG hier in de zaal, hè? Dus Patrick, dat is hetzelfde, hè? Of niet? Niet? Oh, oké. Okay. Maar goed. Goed, maar bijbel.nl is ook goed. En dan kun je al die vertalingen kun je dan met elkaar bekijken. En ik heb er toen één gelezen die mij enorm aansprak, omdat die veel meer in de normale taal, die wij nu met elkaar spreken, uitlegt wat die zegen is. En die vertaling en die vorm wil ik met jullie bekijken. Het is een stuk uit nummer 6. Nummer 6 vanaf vers 23 tot 26. Ik kan zelf niet zien wat erop staat op het scherm. Maar, en dit is de tekst die mij enorm aansprak. Waarom ik dacht, die wil ik met jullie delen en dieper over nadenken. Het is een vertaling, dat is de Message. Die is normaal gesproken Engels. Maar ik heb hem gewoon letterlijk dan in het Nederlands overgezet. Wat natuurlijk helemaal niet mag, Frits, ik weet het. Maar hè, voor deze dienst is dat denk ik wel handig om het in het Nederlands te doen. En dan zie je wat daar staat. Ik lees hem even letterlijk voor. Hè, dus God zegent u en beschermt u. Gods glimlach is op u. Hij is u genadig. God kijkt u recht in het gezicht en laat u bloeien. Kijk, dat is anders, hè? Het is exact dezelfde tekst als die we net met elkaar besproken hebben, die je kent vanuit de Statenvertaling. De Heer dus een aangelicht over u schijnen, betekent Gods glimlach is op u. Ik vind dat voor mezelf komt hij meer binnen. Dan begrijp ik hem beter. Ik kom zo nog even op hoe ik erover doorgedacht heb en wat we met elkaar daarover kunnen delen. God kijkt u recht in het gezicht en laat u bloeien. Dat is de zegen die God aan ons meegeeft. En ik wil met jullie heel simpelweg deze tekst die hier staat, deze drie teksten uit nummer 6, doornemen en doordenken en ook met elkaar nadenken. Wat betekent dat dan voor ons dagelijks leven? En laten we beginnen met de eerste. God zegent u en beschermt u. Ik heb het voor mezelf wel eens vergeleken met van, het is alsof je op een reis bent en God als verzekering hebt. Zegenen en beschermen is ook verzekeren. Zorgen dat je goed op je bestemming aankomt. Ik vond het mooi dat we net ook dat lied zongen van The Lighthouse. Dat is ook dat beeld, hè? Je bent op weg en er is van alles aan de hand. En het gaat allemaal niet zo heel makkelijk misschien. Maar je hebt wel die vuurtoren die je op je bestemming brengt. En dat is ook hetzelfde idee wat achter deze tekst schuilt. God zegent u en beschermt u. En Jezus geeft het ook heel mooi aan als je kijkt in het Nieuwe Testament. Als hij uitlegt wat zijn roeping is. En hoe hij op aarde gekomen is om de wil van God te vervullen. En dan gebruikt hij dat beeld van de herder. Jullie kunnen het opzoeken als je Bijbel bij je hebt. Johannes 10. En het gaat met name om het vers 10. Jezus begint dan eerst met dat hij zegt, een dief komt niet anders dan om te vernietigen en te stelen. Maar ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed. En dat is precies in de lijn met de zegenbeden. En het eerste deel van die zegenbeden waar we het nu over hebben. Als God ons zegent en beschermt, is het niet alleen maar zo dat hij een soort verzekering is voor ons leven. Dat we er überhaupt zijn en dat we op ons bestemming komen. Maar hij geeft ons ook overvloed. Dat vind ik het mooie van Johannes 10 vers 10. Het is een van mijn favoriete teksten. Omdat het niet alleen maar gaat over leven, maar ook over overvloed. En dat is de overtreffende trap daarvan. En ik had gisteren, ik heb een nieuwe kapper. Dat is wel nodig voor mij, want ik heb een weelderige haardos. En dat moet af en toe bijgehouden worden. En ik was niet meer zo, ik kan ook niet meer zo lang reizen naar mijn kapper in Rotterdam. En ik heb een nieuwe en die zit in Utrecht. En als je, ik weet niet of jullie vergaat, als je naar een nieuwe kapper gaat, dan probeer je een beetje contact met zo iemand te leggen. Hè? Dan, dan ga je daar binnen en dan ga je zitten en dan laat je je ding doen. Maar ja, je wilt een beetje sociaal zijn, dus ik kwam binnen. En ik keek om me heen, een nieuwe omgeving. En ik zag zo'n schildje boven de deur hangen. En dat was die tekst, ik kan het niet meer letterlijk nu, maar waarin staat dat we alles onder bidden en smeking bij God brengen. Die tekst kennen jullie wel, hè? En dat stond op zo'n bruin schildje. Zoals mijn moeder die vroeger ook had. He? Kennen jullie dat, die bruine schildjes met zo'n geschilderde tekst erop? Ja? Ik heb hem zelf niet hoor, mijn moeder heeft hem wel. En dat is natuurlijk een leuk aanknopingspunt. He? Waarom hangt dat daar nou? Dus ik begon met mijn kapper, Bruce heet hij. Komt uit Afrika en is al jaren in Nederland te praten. En ik begon over dat schildje te praten. En hij was wel verrast, want ik denk dat niet zo vaak tegenkomen mensen dat doen. En voor mij was het een mooie ijsbreker. En ik heb me ook voorgenomen als ik iets zie wat ook geestelijk is, om daar niet omheen te lopen. Dat is ook een neiging die je hebt. Dan zie je het schutje en denk ik, oh kijk, misschien is hij wel christen. Nou ja, maar we zijn hier voor een knipbeurt. We zijn niet voor iets geestelijks. Maar ik heb het toch gedaan, met hem gesproken. En toen hebben we het hier ook veel over gehad. Het ging een bepaald moment over dat hij zei van ja, hij komt in de apostolische gemeente in Nieuwegein. Ik ken die gemeente niet, misschien dat een aantal mensen hier hem wel kennen. En we hadden het over hoe de maatschappij zich ontwikkelt. Hij is al tientallen jaren in Nederland en hij ziet dat en zegt, nou, weet je, Erik, mensen hebben het gevoel dat ze God niet meer nodig hebben. Dat ze die verzekering niet meer nodig hebben. Het gaat ons te goed. En als het te goed gaat, ach, dan regelen we ons dingen zelf wel. Hij zegt, ik heb meegemaakt toen ik tientallen jaren terug in Nederland kwam, dat 80% van de mensen in de kerk ging. Die zochten die zekerheid, die garantie waar ik het net over had, die bescherming, die zegening die God geeft. Dat is nu al weg. We denken het allemaal zelf wel te kunnen. En toen dacht ik erover door en zeg, ja, dat is typisch het verschil tussen leven en overvloed. Je kunt misschien wel leven zonder dat je God bewust toelaat in je dagelijkse gang van zaken. Maar die overvloed vind je dan niet. En dat zie je ook wel. Als je kijkt naar hoe het ons hier vergaat in Houten. Het is een rijk dorp. Ik vroeg ook waar ik vandaan kwam. Zeg ik Houten. Zeg je, oh ja, daarom kom je natuurlijk hier. Want er zullen niet zoveel kappers zijn voor donkere mensen. Ik zeg, ja, dat klopt. Rijk dorp. Hè? Maar als je kijkt naar hoe het gaat met mensen, dan hebben we hier enorm veel problemen. Hè? Meer dan de helft van de mensen die in scheiding ligt en dergelijke. Dus je kunt wel denken dat je zonder Gods zegen en bescherming kunt. En misschien leef je dan wel. Maar die overvloed wat over gaat, waar Johannes 10 vers 10 over vertelt, waar de herder voor zijn schapen zorgt en zorgt dat ze overvloed hebben, die mis je dan volledig. Dus dat moet je je voorstellen als je die zegen leest. God zegent en beschermt ons. Betekent niet alleen maar van, oké, we komen op ons plek aan waar we heen willen. We leven. Nee, we hebben ook overvloed. Vast kom ik erop wat dat betekent voor je dagelijks leven, wat je daarmee moet doen met die zegen. Maar dit is wat de betekenis daarvan is. Ja, dus hou dat vast. God zegent en beschermt u is gekoppeld aan het verhaal wat we kennen uit Johannes 10 vers 10. Volgende regel van de zegen is Gods glimlach. Gods glimlach is op u, hij is u genadig. Als je glimlacht, dan is het vaak zo dat je een gedachte hebt ergens over. Zo vergaat het mij. Dus dat zie je ook vaak. Als iemand glimlacht, denk je, oh, je hebt een binnenpretje. Flits je voor een glimlach, je hebt een binnenpretje. Je hoeft niet te vertellen wat het is, maar ik zie aan jou dat je dat hebt. En probeer je zo eens voor te stellen dat het bij God dus ook zo is. Dat is wat er staat. Die zegenbede zegt gewoon letterlijk dat Gods glimlach op ons is. En dat betekent dat God echt van die goede gedachten over ons heeft. Dat hij ons het beste toewenst. En het staat heel mooi in Jeremia 29 ook nog eens beschreven. Daar staat, want ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Daarom is die glimlach van God op zijn gezicht. Hij heeft een plan met ons. Hij kijkt niet alleen maar naar hoe we nu zijn. Hij kijkt van hoe wij worden. Daarom staat het ook in Jeremia 29. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Daar is God op gericht. En daar komt die glimlach vandaan. Want hij ziet voor zich hoe we ons ontwikkelen. Wij hebben ook zoiets bij ons. We zijn in een verbouwing. Een aantal van jullie die misschien bij ons langskomen, hebben die chaos meegemaakt. Het is al volgens mij 4 of 5 weken aan de gang. En het duurt nog 5 weken, denk ik. En als wij dan naar boven lopen in de chaos, dan lopen we daar met een glimlach rond. Ze zeggen, waarom? Het is een chaos. Overal rotzooi en er wordt geverfd en het ziet er niet uit. Maar dat komt omdat Lies en ik zien dat er iets moois uit gaat komen. Dus we kijken niet op wat er dan is. We zien wat er gaat komen. En daar komt die glimlach vandaan. En zo is het ook met God. Als we die zegenbeden lezen, Gods glimlach is op u, hij is u genadig. Dan betekent dat God ook ziet hoe wij ons gaan ontwikkelen. En dat hij daar enorm van geniet. Dat zijn glimlach op zijn gezicht is, omdat hij daar echt enorm veel vertrouwen in heeft dat het goed komt met ons. Dus je hoeft geen schuldgevoel te hebben als je tegenover God bent, want God ziet de potentie in ons, wat we gaan worden. En daarom heeft hij dat ook zo is die tekst ook zo mooi in Jeremia 29, want daar wordt het eigenlijk letterlijk op die manier zo beschreven. En die zegen laat zien hoe God tegen ons aankijkt. Hij veroordeelt ons niet. Hij ziet de potentie die hij in ons gelegd heeft en hij verwacht dat die eruit komt. Dat is ook bemoedigend. Dat zie je ook vaak, hè, als je wat ouder bent en je ziet zo'n klein kind wat probeert om eerste stapjes te zetten. Weet je, dan heb je vaak zo'n vertederde glimlach op je gezicht. Van je ziet, het gaat allemaal nog niet fantastisch, maar het komt er wel uit. En zo kijkt God ook naar ons. En dat is wat in deze zegenbede heel duidelijk staat. Dat is Gods houding naar ons. Dus voel je dan niet, weet je, dat je het net niet haalt of dat je niet aan Gods verwachtingen kan voldoen. Want God kijkt zo tegen ons aan. Dat is superbelangrijk om je dat te realiseren als je de zegenbede hoort. Dat God ons op die manier ziet. En dat geeft heel veel kracht, geeft mij heel veel bemoediging ook. Dat ik niet altijd perfect hoef te zijn, maar dat God weet dat ik uiteindelijk die stap ga bereiken, die ontwikkeling die hij in mij gelegd heeft. Dat is het tweede deel van de zegen. Zo kijkt God tegen ons aan. Eigenlijk is die zegen een soort voorstelling van God. Hè? God stelt zich aan ons voor. Die drie kleine teksten geven gewoon aan hoe hij ons ziet. Dat hij ons in eerste instantie beschermt, ons die overvloed wil geven. Dat hij in tweede instantie ons ook het goede toewenst. Dat hij ons ziet in onze mogelijkheden, niet in onze onmogelijkheden, in ons falen. Dat hij ook ons vergeeft. We hebben net ook dat lied 802 gezongen, daar zag ik het ook heel duidelijk in terug. Hè? Die aanvaarding in de liefde die God ons geeft. Dat zie je ook heel letterlijk terug in deze zegenbeden. Dus niet vergeten, Gods glimlach is op jou. Aanvaard dat ook gewoon, dat het zo is. Hè? En maak het niet kleiner dan het is. Dan het derde deel van de zegenbeden. God kijkt u recht in het gezicht en laat u bloeien. Probeer nou eens even 15 seconden je ogen dicht te doen. Doe eens 15 seconden je ogen dicht. En probeer je nu eens voor te stellen dat iemand jou recht in het gezicht aankijkt. En probeer ook eens te voelen van wat dat nou met je doet. Wat voor gezicht zie je voor je? Wat voor gevoel heb je erbij? Iemand die jou recht in het gezicht aankijkt. Doe je ogen maar weer open. Dat doet iets, hè? Toch? Ja. Wat doet het, Marcel?
Nou, besef dat je volkomen aanvaard wordt.
Ja.
En lief gehad wordt.
Ja, ja, precies. Ja, je voelt, als het ware, dat je emoties geraakt worden. Ja? En als ik mijn ogen dicht doe, ik heb het ook gedaan net natuurlijk, en ik probeer me voor te stellen, wie kijkt me dan recht in het gezicht? Dan moet ik heel erg aan mijn vader denken. Mijn vader en ik hadden altijd, hij is overleden, 2 jaar geleden. En ik heb ook een foto op mijn Facebook, voor degenen die dat wel eens bekijken, dan zie je dat ook. Ik laat hem ook erop staan, dat is een soort eerbetoon aan hem. Dan zie je ook dat we elkaar recht in het gezicht kijken. En dat was voor mij altijd een heel bijzonder moment. Mijn vader was niet zo'n spreker. Maar als we dan bij elkaar zaten, en ik keek me recht in het gezicht. Ten eerste was het zo dat ik me heel erg gewaardeerd voelde, want hij had echt aandacht voor mij, hij was er voor mij. En we hadden echt een gesprek van hart tot hart. En dat zal ik nooit vergeten. Dat zijn dingen die dat soort dingen kunnen doen met mensen die je ook vertrouwt. He, elkaar recht in het gezicht kijken, alleen maar als je elkaar vertrouwt. Ik heb het vaak als ik met mensen spreek en ze kijken weg en zo, denk ik, oké, wacht even, hier is misschien iets, daar moet ik misschien wel even over hebben. He, dus als God hier zegt, ik kijk u recht in het gezicht, moet je je voorstellen dat dat gezegd werd tegen het Joodse volk in de woestijn. En dat nog niet zo lang daarvoor Mozes de berg opgegaan was. 40 dagen, 40 nachten, zonder eten, zonder water. En dat hij toen tegen God zei, moet je maar eens lezen in Exodus. Zegt hij tegen God, laat mij uw gezicht zien. Dan zegt God, nee, dat kan niet. U kunt niet mijn gezicht zien en leven. Kennen jullie die tekst? En God zegt, maar ik ga het wel zo, ik ga iets voor je regelen. Ik zet je in een nis en dan ga ik aan je voorbij en dan kun je mijn achterkant zien. Hele ingewikkelde tekst, vind ik. Maar ik neem hem maar gewoon zoals hij is, zoals hij geschreven is. Dus in die tijd wist men, dat kon eigenlijk niet. Hè? En toch staat, niet zo lang daarna, in deze tekst, God kijkt u recht in het gezicht. En dat komt omdat God deze zegenbede laat uitspreken nadat hij ook de 10 geboden met het volk heeft vastgelegd. Dus er is een andere fase aangebroken, er is een verbintenis gekomen en nu kan het wel. En de vraag is, wat doet het dan als God je recht in het gezicht kijkt? Er is een mooi stuk uit een mooi muziekstuk waar ik heel erg van hou, dat is dit. Matthäus Passion, moet ik het uitleggen voor mensen die niet weten wat het is? Matthäus, dit is het mooiste muziekstuk wat ooit geschreven is, vind ik. En ik kan het weten. En in dit stuk beschrijft Johann Sebastian Bach het hele verhaal, het hele lijdensverhaal. En het wordt gezongen en het duurt heel lang. Het duurt echt heel lang. Het duurt 3,5 uur. En voor degenen die dat nog eens een keertje willen meemaken, het is echt de moeite waard. Je moet de eerste keer zul je misschien denken van, maar als je echt in verdiept en je laat over je heen komen, dan is het verhaal fantastisch. En er is één stuk in, een heel indrukwekkend stuk, waarin in de Matthäus-passion uitgelegd wordt hoe Jezus aan tafel zit met de discipelen en hoe ze dan met elkaar dat laatste avondmaal hebben. En dat dan de discipelen echt begrijpen dat Jezus einde gekomen is. Ik denk dat in dat gesprek Jezus alle 12 heel diep in de ogen gekeken heeft. Dat hij echt zijn hart met hun gedeeld heeft. En de vraag is, wat gebeurt er dan? En dat beschrijft Johannes Sebastian Bach heel erg mooi in dit stuk. En dat is een aria. Als je gezongen wordt, dan heb je allerlei aria's tussendoor. En er wordt ook veel gesproken in de Matthäus Passion, dus het is niet alleen maar zingen. Maar goed, ik ga het allemaal niet uitleggen, je moet maar eens een keer luisteren. Maar één stuk is belangrijk, en dat is het stuk, de aria, die heet in het Duits, Ich will dir mein Herz schenken. En in het Nederlands staat er dan dit. Ik wil mijn hart geven, o Heer, vervul het van u. Ik wil slechts vanuit u leven en helemaal opgaan in u. En is deze wereld misschien te klein, dan zult gij voor mij hemel en aarde zijn. Ja? Nou, en als je dan hoort, fantastisch, fantastisch. Ja, moet je echt doen. Echt, alleen dat dit kleine stukje moet je maar eens beluisteren. En wat is nou zo mooi in die tekst die Johannes Sebastian Bach hier beschrijft, is dat dat moment waarop Jezus de discipelen recht in de ogen gekeken heeft, bewerkt iets in hun hart. Ze willen volledig vervuld zijn van hem. Ze willen helemaal opgaan in hem, zoals ook in deze aria beschreven wordt. En dus als je de zegenbeden hoort en je realiseert je dat God je recht in het gezicht kijkt, let even goed op, want de consequentie kan zijn dat je volledig vervuld wordt met zijn geest. Dat is een hele gevaarlijke zegen. Ja? God kijkt je recht in het gezicht. En Eimer vertelde vorige week dat hij dat ook geprobeerd heeft bij een schaap. En het schaap keek schaapachtig terug. Ik kan me nog goed herinneren. Klopt ook wel, hè? Want Jezus vertelt ook dat hij de herder van schapen is, dus we hebben ook die schaapachtigs in ons. Maar hier is de bedoeling dat als God je recht in het gezicht kijkt, dat je dat beantwoordt. En dat je je dus uitstrekt, net zoals in die aria, om vervuld te worden met zijn geest. Dat je helemaal op wil gaan in hem. In het Grieks hebben ze er ook een woord voor. Dat heet entheos. Daar hebben we ook het woord van gemaakt, enthousiast. Ja? Dus in God zijn, vervuld zijn van God. Dat is eigenlijk de Griekse betekenis ervan. En wij hebben daarvan gemaakt enthousiast. Oh, ik ben wel enthousiast over iets. Maar het betekent eigenlijk helemaal vervuld zijn met God. Als je letterlijk naar de Griekse context terug gaat, betekent dat. En er wordt prachtig voorgedaan in het verhaal van David. Dus als je wil weten wat het betekent om volledig vervuld te zijn met God en helemaal in hem op te willen gaan, dan moet je dat verhaal lezen van David in 2 Samuel 6. En het is een te lang stuk om helemaal te lezen, ik ga het kort samenvatten. David haalt de ark van God op met zo'n kar met ossen. En ze gaan dan naar een plek waar ze hem willen opslaan. En dan gaat er iets mis, want die ossen die glijden uit en die ark lijkt te vallen. En dan is er één man, die heet volgens mij Utsa, en die probeert die ark dan tegen te houden en die sterft. Want die raakt die ark aan en dat is dan dodelijk. En David was net bezig met de vrolijke optocht om die ark binnen te halen, dan gebeurt dat dramatische. Dan laat hij die ark een tijdje staan bij iemand en dan ziet hij dat het daar enorm goed gaat. Dan denk je van, kom, ja, God is niet bij ons weg. God wil ons nog steeds zegenen. En dan haalt hij die ark nog een keer terug. En hij gaat weer volledig, voor enthousiasme, nu in de letterlijke zin enthousiasme, aan de gang om die ark binnen te halen. En eigenlijk zou je in de hedendaagse tekst zeggen, David ging helemaal uit zijn dak. En in de Bijbel staat David danste uit alle macht. Maar dat betekent David ging helemaal uit zijn dak. En hij rende voor die ark uit en hij zong en hij was totaal, zoals de Duitsers zeggen, begeisterd. Als je nu over nadenkt, hey, begeisterd, betekent dat de geest vat op hem had. Die Duitsers hebben het goed vertaald, hè? Wij zeggen enthousiast en zo, maar die Duitsers hebben het begrepen. Begeisterd, hij was begeisterd, hij was helemaal enthousiast, grepen door God. En hij begat zijn totale omgeving. Hij was alleen maar bezig met het uiten van zijn vreugde en het toelaten van Gods vreugde in zijn leven. En hij vergat alles om hem heen. Dat is wat er gebeurt als God je recht in het gezicht kijkt. Dat is wat deze zegen betekent. En hij laat je dan bloeien, hij laat je dingen ontdekken, hij laat je een ervaring met hem hebben die ongekend is. En denk dan maar aan David, of denk aan die aria uit de Matthäus Passion. Dat is wat God aan ons wil geven. Ons recht in het gezicht kijken en ons laten bloeien. Wat betekent dat nou voor ons dagelijkse leven? Want het is natuurlijk fantastisch om te begrijpen wat die zegen is. Dat God ons, die verzekering voor onze reis is, dat God ons vertrouwen geeft, bemoedigt en kijkt naar ons, hoe we ons kunnen ontwikkelen, naar ons potentieel. En dat God er is om ons aan te raken en ons te vervullen. Maar wat doen we daar dan mee? Hoe kan je daar nou een gezegend leven van maken? En ik heb daar drie dingen voor mezelf op een rijtje gezet die ik dan belangrijk vind. Heel kort. Als je weet dat de zegen betekent dat je overvloed krijgt, dus niet alleen maar leven, nee, maar echt overvloed, dan moet je je ook willen uitstrekken om die overvloed met een ander te delen. We waren nog niet zo lang geleden op een gemeenteweekend. En toen hebben we ook aan het eind zo'n mand rondgedeeld. Weet iedereen dat nog, die er was? Dat was de bedoeling daar ook alweer van. Eén ding was met elkaar eten, dat waren die kaartjes die we uitgedeeld hebben. Maar op het eind hebben we ook kaartjes uitgedeeld voor bemoediging. Iedereen kon er een kaartje uitnemen. En er stond er iets op wat je kon gaan doen na de dienst. Kijk even om me heen. Zo te zien heeft iedereen dat nog heel scherp. Ja. Maar zo niet, denk er nog even aan terug. En ik noemde dat ook toen in die dienst waar ik toen ook voor mocht gaan. Dan noemde ik nog een act of kindness. Hè? Een klein gebaar. En voor iedereen kan het anders zijn. Die van mij was dat ik vaker na de dienst een kort gesprek met iemand aanknoop. Want iemand had het gevraagd. We hadden allemaal wensen in die mand gelegd. En je kon dan lukraak natuurlijk dan zo'n wens uit die mand halen. En dat was een wens van iemand. En dan weet je niet eens van wie het was. Maar dat gebaar, die activiteit kon je doen. En ik oefen daarin. Geef gerust feedback, hè, of dat gelukt is. Of ik inderdaad wel voldoende na de dienst op een op jullie toekom. Maar zulke kleine dingen kunnen het zijn. We hebben overvloed gekregen, die moeten we delen. Ook, eigenlijk is het zo, je kunt alleen maar vermenigvuldigen als je deelt. En overvloed betekent dat je dat ook gewoon weg kan geven. Je hoeft niet bang te zijn dat je tekort komt. En dat betekent dus ook dat we dat in de praktijk toe moeten passen. En dat is niet alleen maar geld geven. Hè? Mensen denken dat vaak. Oh ja, als ik dingen moet delen, dan moet ik geld geven. Er zijn ook boeken over geschreven. Hè? Robert Morris heeft ook een boek geschreven. Gezegend leven. En dan zat ik heel in hoe je met geld om moet gaan en zo. Dat is niet onbelangrijk. Maar het kan hier ook om tijd gaan. Het kan om aandacht gaan. Het kan om een talent inzetten. Als je hier binnenkomt, zie je een fantastisch nieuw bord staan waarop staat dat hier de dienst van de EGH is. Weet je? Dat vind ik echt geweldig. Ja, en ik weet ook wie het gemaakt hebben. Marise en Jan. Dat is ook delen, jongens. Dat is ook delen. Je hebt een talent. Je zet het in. Want je denkt, nou, dat bord heeft ze langste tijd gehad. Dat hebben we allemaal gezien, hè? 200 man zien dat. Lopen er allemaal langs. En dan zijn de twee die denken, gaan we iets aan doen. We hebben die talenten, zetten we in. Delen. Dat is ook gewoon delen van je overvloed. Tweede is, hoe denk ik? We hebben net gesproken over hoe God tegen ons kijkt. Dat God ons kijkt naar ons potentieel. Dat God ons goedkeurt. Dat God ons aanvaardt. Als dat onze zegen van God is, is het ook iets wat we toe moeten passen in onze eigen omgeving. Die zegen doorgeven. Moeilijk stuk. Want ja, weet je, als ik op de snelweg rij en opeens komt er iemand voor mijn auto, dan heb ik andere gedachten misschien. Dat ik denk, nou weet je, ik koester gedachten van vrede en niet van onheil. Nou, ik weet het niet of ik dat dan echt wel heb, als ik heel eerlijk ben. En misschien denk ik dat dan wel, maar dan heeft Alice dan een andere mening over als ze mijn reactie ziet en zo. Dus dan, dat kennen we allemaal. Hè? Mensen zijn zo gebouwd, ik heb het nog eens laatst nagelezen, dat we 3 tot 10 gedachten per seconde kunnen hebben. 3 tot 10 gedachten per seconde. Probeer die nou eens te controleren. Dat is natuurlijk super moeilijk. Hè? Want je hebt opeens een impressie van iemand, je hebt een gevoel ergens bij en dat gooi je er meteen uit. God zegt, ik koester gedachten van vrede, niet van onheil. Ik kijk naar de potentie die in jou zit. Probeer op die manier ook naar je omgeving te kijken. Dat je die zegen die God je geeft, want God gunt je dat, ook anderen gunt. En toepast in je dagelijks leven. Niet eenvoudig, maar wel iets wat van ons gevraagd wordt. En die laatste is, ja, we hebben gezien wat het betekent om echt door God geraakt te zijn, van God vervuld te zijn. Het enthousiasme in de letterlijke zin van het woord. En wat doe ik daar dan mee? Zien mensen dat aan me? En laat ik dat in de praktijk ook merken. Ik probeer dat dan door met die kapper te praten over het geloof. Of als ik op een zakelijke bijeenkomst ben en mensen zijn tijdens de lunch ergens mee bezig. En ze vragen wat ik wil drinken. Zeg ik, nou doe maar water. Zeg ze, waarom water? We drinken allemaal koffie en wil je geen wijn? Ik was in Frankrijk. En bij de lunch geen wijn drinken, dat is heel raar. Dat is echt heel raar. Dat is onaanvaardbaar eigenlijk. Dus als je dat dan zegt, moet je het uitleggen. Dus ik zeg, nou ja, weet je, 40 dagen tot aan Pasen en dan laat ik dingen staan en ik drink dus alleen maar thee en water. Dan heb je opeens een gesprek. Om waarom doe je dat dan? En weet je, het kunnen hele kleine dingen zijn, hè? En je kan er even bij laten gaan, maar je kan er ook bewust mee bezig zijn. En David deed het alle macht. Hè? Die gooide zijn panzer af en die rende rond in zijn onderbroek, zou je nu zeggen. Echt letterlijk. Er staat efod, en dat klinkt wel chic, maar het is gewoon een onderkleed. In een huidige tijd zou dat een onderbroek zijn geweest. Kun je je voorstellen dat ik hier alles even uittrek en dan rondren om jullie iets duidelijk te maken? Ik ga het niet doen. Die vrijmoedigheid heb ik nog niet. Maar David had dat dus wel. Hij gooide alles af en hij wilde zich echt helemaal openstellen voor de nieuwe ervaring met God. En dan moet je dus al realiseren dat je dan ook een ervaring kan hebben zoals hij. Zo'n Michal-ervaring. Weet iemand hier wie Michal is? De vrouw van David, hè? De dochter van Saul. Michal was echt zo'n, zoals we nu in de huidige term zouden zeggen, een trophy wife. Kennen jullie dat? Zo'n vrouw waar je mee pronkt. Zo'n Alice, zeg maar. Hè? En dat was voor David, was dat echt... Michal was alles voor hem. Hè? En hij danste dan zo met die ark en... Hij gooit helemaal los. En dan komt hij thuis. Vol van de Heer. Vervuld. Lees maar na. We gaan het nu niet doen vanwege de tijd. Maar lees maar na in 2 Samuel 6. En dan komt hij thuis. En dan wil hij die zegen delen met zijn vrouw. En die zegt. Ben je helemaal gek geworden? Dat je daar je onderbroek rondrent. Wat moeten al die dienstmaagden en dienstknechten wel niet denken van jou? En waarom doet ze dat? Michal was opgegroeid aan het hof. Bij Saul, wat jij zegt. Was gewend dat de koning altijd in vol ornaat rondliep. En dat was waarschijnlijk met David ook zo. Maar dat vond hij allemaal te zwaar. Hij heeft helemaal afgegooid, want zo kon hij niet dansen. Ja, als je vol met panzer rondloopt, dat gaat natuurlijk niet. Dus voor hem volstrekt logisch om wat te doen. Maar zij had zoiets van, dan verlaag jij je. Dus hetzelfde, ze ziet hetzelfde wat David ziet, maar interpreteert het totaal anders. Grote teleurstelling voor David. Hè? Je komt bij je trophy wife thuis en die zegt, ben je gek geworden, joh? Wat ben je raar aan het doen? Huh? Beetje dom, zei ze. Ja? En dat is nou typisch een Michal-ervaring. En die ga je krijgen. Als je dit probeert, als je echt probeert om God toe te laten, om nieuwe dingen te ontdekken met hem, nieuwe ervaringen, dan kan je ook zo'n Michal-ervaring hebben. Voor mensen die heel dicht bij je staan, kan je vrouw zijn, kan je familie zijn, kun je collega's op het werk zijn. Maar ga er toch mee door. En dit heb ik het meest nog voorgenomen in de overdenking van deze preek, dat ik me daar naartoe uit te strekken. Nieuwe ervaringen die God door zijn zegen belooft ook toe te laten in mijn leven. Ook als het af en toe gebeurt dat je zo'n Michal tegenkomt. Neem je dat voor. Dus dan wil ik nog één keer terug. Kan ik nog één keer terug? Of niet? Klik, klik, klik. Eén keer. nog één keer terug naar de tekst. En ik hoop dat je nu de achtergrond begrepen hebt zoals je hem nog eens leest. God zegent u en beschermt u. Gods glimlach is op u, hij is u genadig. God kijkt u recht in het gezicht en laat u bloeien. Dat wens ik jullie allemaal toe. Amen.